Kerkraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee M.A. van den Berg uit Zoetermeer. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 15 april, 9:30, dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland. En s'avonds 6:30, dominee W.H. Rozenboom uit Oudega. Voorbeden, zieken, de heer D. van Tuil, prins Willem-Alexanderstraat 1B in Gameren, is tijdens een dagopname geholpen aan een liesbreuk. Meeleven van het gezin Verheij Wolfers, binnenweg 8, Nederhemert, is hun moeder en oma afgelopen woensdag overleden. Collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor jeugdzorg. De voorzang van morgen is Psalm 95 vers 1. Komt laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En we zingen ook vers 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. We zingen deze versen ritmisch. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, dan zingen we het vierde vers van en ook het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 4 en 5 van Psalm 21. Gemeente, elke zondag als de Heere ons roept en nodigt om voor zijn heilig aangezicht te naderen, laat hij ons ook zijn heilige en heilvolle wil over ons leven horen, zoals die in de wet van Mozes gegeven is en de Heer Jezus heeft daar de samenvatting van bevestigd. Wij mogen ons daar eerbiedig onder stellen en aansluitend willen we zingen van Psalm 119 en daarvan het laatste, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Psalm 119 vers 88 zingen wij als we ons hebben gesteld onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, wij mogen ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en goedertieren Vader in en door den Heere Jezus Christus. Zo mogen wij ook vanmorgen gehoor geven aan uw roepstem. Om naar uw huis te komen. Op de dag die u ons geeft. Naar de plaats waar u ons de woorden van het eeuwige leven wil doen horen. Wat een wonder is dat, Heere, van uw trouw. Mogen wij dat vanmorgen ootmoedig belijden en erkennen. Niet dat wij u zoeken, al zoekt ons hart met vurig verlangen naar de woorden van het leven. Het komt bij u vandaan, die ons zoekt. Altijd bent u de eerste. En daarom wekt u het in ons hart. Dat wij zullen komen, dat wij zullen zoeken, dat wij zullen vinden. U zoekt ons, opdat wij vinden. En dat maakt ons klein. En dat laat u zo groot zijn, dat, Heere, wij dat ook niet kunnen begrijpen, wat dat nou is. Maar we hoeven het ook niet te begrijpen, dat is uw eeuwige ontfermende bewogenheid en barmhartigheid. Omdat u niet wilt dat we verloren gaan. Dat u niet wilt dat wij onze eigen gang gaan. Onze eigen weg zoeken. Ons eigen leven leiden. Het is uw welbehagen. Om zondaren zalig te maken. Om doden levend te maken. Om mensen die als schapen zijn. Die weggedwaald zijn. Wij kunnen niet anders van onszelf te zoeken, waar we ook zijn en wie we ook zijn. En daarom mogen we er ook om vragen. Hij zoekt ons. Zoek ons op en vind ons. Ook vanmorgen, waar we zitten, wie we zijn. Ook na Pasen kunnen wij soms nog zo ver weg zijn. We weten het allemaal wel. We kennen de geschiedenis van het grote wonder van uw opstanding en van het leven. We hebben het van jongs af aan gehoord. En we zullen er niet aan twijfelen. En toch, wat kan het in ons hart, in ons leven soms nog zijn als die Emmausgangers op weg met hun rug naar Jeruzalem, waar het wonder gebeurd was, naar de plaats waar ze over dachten te moeten gaan tot de orde van de dag. Wij hoopten dat hij het was. Maar nu. U kent ons, Heere. We hebben zo'n hoge boodschap gehoord. Het was vorige week Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is echt waar. Onbegrijpelijk wonder. Maar wat kan het bij ons van binnen nog zo dood zijn en zo dor. Want dan kan die steen er nog voor liggen soms. Wat kan bij ons soms ook het woord hoop in de verleden tijd uitgesproken worden. Wij hoopten dat hij het was. Maar u bent het toch, Heere. En dan, als u het bent en Heere, wij zijn soms zo hopeloos, dan gebeurt er toch wat. Dan komt u bij ons, dan zoekt u ons op, dan wandelt u mee, dan gaat u spreken. Dan is Pasen niet maar een heilswonder van 2000 jaar terug. Dan wordt het elke keer weer Pasen. En dat is het toch ook eigenlijk, Heren. Elke zondag. We zouden deze dag niet hebben. En we zouden uw gemeente niet zijn. Als u niet was opgestaan. Elke zondag, opstandingsdag, die onze rustdag mag zijn. Een dag om de stem van de Zonen Gods te horen en die het horen zullen leven. Heren, wat onze verwachting ook is, geef dat die er is. Maar ook als het hopeloos is, kom en spreek, ontmoet ons. Roep ons uit de duisternis tot uw licht. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Laat dat werkelijkheid worden. Misschien wel voor het eerst echt. Maar het is elke keer weer nodig. Want we zien om ons heen en soms in ons eigen hart en leven. Ondanks dat we geloven dat het waar is. En het is waar, de Heer is waarlijk opgestaan. En het leven is in onverderfelijkheid aan het licht gekomen. Heren, wij moeten er ook nog elke keer weer bijgeroepen worden. Ondanks dat het waar is, dat het bij ons van binnen toch ook waar wordt en waar zal blijven tegen de aanvechtingen in. Jezus leeft en wij met hem. Geef ons zo die wonderlijke ontmoeting bij u vandaan. De kracht van uw woord en de werking van uw geest die Heere is en levend maakt. Jezus leeft en wij met hem. Dat we het verstaan mogen wat het woord ook vanmorgen zegt. Dat de kinderen het verstaan, de kleintjes, de grotere, de jongeren, de ouderen. Dat de hele gemeente ook vanmorgen een paasgemeente mag zijn en mag worden. Dat vragen wij u tot verheerlijking van uw grote naam. Tot heil voor onze harten, voor onze zielen, hier in de kerk. En ook voor alle die met ons verbonden thuis of elders meeluisteren. Heren, hoor ons zo, spreek tot ons. Van leven en vrede, van een leven dat oneindig veel meer is dan dit tijdelijk leven. Uw goede tierenheid, die duurt tot in eeuwigheid. Hoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen vanmorgen gaan lezen uit Gods heilig woord. Uit het laatste Bijbelboek, het boek van de openbaring van Johannes. En wij lezen gedeelte uit hoofdstuk 1. Vanaf vers 9 tot 18. Ik noem u als schriftlezing Openbaring 1, te beginnen bij vers 9. Waar de apostel Johannes, verbannen naar het eiland Patmos, het volgende mag spreken. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest, op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol. Stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Tot zover lezen wij uit de Openbaring van Johannes. En de tekst voor de verkondiging vinden wij in de versen 17 en 18, de woorden van de verschijnende, opgestaande, levende Here, die zegt tegen Johannes: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en die het ook bewaren. Gemeente, u mag nu uw gaven gaan geven. De collecten zijn u bekendgemaakt en de Heere zegene u met uw gaven. En wij gaan aan de verkondiging vooraf zingen uit Psalm 146 en daarvan het 3e, 6e en 8e vers. Psalm 146 vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Ook vers 6, 't is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En het 8e vers: het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. 3, 6 en 8 van Psalm 146. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij uit Psalm 118 het 8e vers. Psalm 118 vers 8 volgt direct op het amen van de prediking. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand. En wat er verder volgt in dit psalmvers na het amen van de preek. Gemeente, het is een woord vanmorgen dat als je er echt door geraakt wordt en bij stilstaat, dan zeg je dat Dat is toch onmogelijk? Dat kan toch niet? Iemand die zegt, ik ben dood geweest. Misschien hebt u het al 100 keer gehoord of gelezen, maar soms, dan heb je wel eens dat je denkt, hoe kan iemand dat nou zeggen? Het moet een mens zijn, dat kan niet anders. God zal dat nooit kunnen zeggen, want God kan niet sterven. Hij is de levende zelf. Hij is de eerste, de laatste, de alfa en de omega, de levende. En ook Gods zoon kan niet sterven. Nou zeg ik iets gevaarlijks natuurlijk, want hij is toch gestorven? Jawel. Omdat hij vlees geworden is, ook mensenzoon, mensenkind. Dat geheimen is dat wij niet kunnen verklaren, maar wat zo waar is als maar zijn kan. Werkelijk mens werd hij. Zo echt dat hij ook kon sterven. En gestorven is. Daarvoor moest hij mens worden. Om de dood, onze mensendood, onze schuld en verlorenheid voor zijn rekening te kunnen nemen. Maar als hij dan echt mens is en sterft, hoe kan dat dan? Dat er een mens is. Een mensenkind, een mensenzoon, Godzoon, mensenzoon ook, die het zegt, ik ben dood geweest. Verleden tijd dus, voltooid verleden tijd. Het is een van de cynische reacties van mensen die niet geloven in de opstanding van Jezus Christus. Als u zegt, de Heere is waarlijk opgestaan, het is Pasen geworden. Dan zijn er mensen die zeggen, ach, dat zeg je nou wel, maar er is er nog nooit één teruggekomen. En er is nog niemand die het ooit heeft kunnen navertellen. En dat is vanuit onze ervaring, zoals wij het leven kennen, ons menselijk, sterfelijk leven. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is zo. Elke medicus zal dat zeggen. Dat kan niet. En toch is het waar. Waarachtig waar. Dat er een mens is, deze eerste, die dood niet schijndood geweest is. Ja, ze dachten dat hij overleden was. Soms heb je dat wel eens. En dat lijkt me verschrikkelijk als je dan, dat, ja, wonder als je weer levend wordt. Maar je bent niet echt dood. En ze denken het wel. Maar Jezus was echt gestorven en begraven. Dood. En toch kan hij het navertellen. En hoe? Nou, dat zien we hier. In de verschijning aan Johannes op het strand van het eiland Patmos. Dood in de verleden tijd, in de voltooid verleden tijd. Ik ben dood geweest. En zie, ik leef. Ik zei al, het is zo'n woord waar je, als je het leest en als je het naspreekt, dat je soms wel eens het gevoel hebt, je blijft erin steken, je komt gewoon niet verder. Wat moet je nog meer zeggen? Het doet me een beetje denken aan dat verhaaltje wat ik eens las, even wat anders, van een Joods jongetje die op een rabbijnenschool zat en die moest die mocht gaan lezen uit de Tora, uit de wet van de Heer. En die begon een hoofdstuk te lezen. En toen las hij, en de Heere God sprak. En er stond verder tot Abraham en nou, dan kwam wat de Heere sprak. Maar dat jongetje begon te lezen en de Heere sprak. En toen stopte hij. En die rabbijn, zijn leraar, keek hem eens aan, wat is er aan de hand? En hij begon weer te lezen en de Heere sprak. En weer kon hij niet verder. En dat ging nog zo een paar keer door. En die rabbijn werd ongeduldig en een beetje boos. Je moet doorlezen. En toen keek dat jongetje naar zijn leraar op. En toen zei hij. Hebt u ooit wel eens beseft wat dat betekent? Dat God de Heere spreekt. Hij was er zo van onder de indruk. Dat was al zo'n wonder. Dat was eigenlijk alles. Dat hij er stil van werd. Naar dat gevoel kun je bij dat woord van vanmorgen ook krijgen. Toen ik dit woord aan het overdenken was, met het oog op de voorbereiding van de preek, toen dacht ik, wat moet ik nou nog meer zeggen? Als de Heere zelf dat tegen ons, tegen u, jou en mij, zegt. Hier ben ik. Ik ben dood geweest. Ik ben dood geweest. En dat kom ik u en jou vertellen. Wat moeten wij dan zeggen? Dat is toch genoeg? Dat hij dat komt vertellen. Dat hij ons daarvoor opzoekt. Elke keer weer. Daarvoor is het zondag. Daarvoor is het ook vandaag weer Paasdag. Het zou toch genoeg moeten zijn om zo diep onder de indruk van te zeggen. Heere, u bent het. En dat is eigenlijk de bedoeling. Daar gaat het om in de preek. En dat betekent niet dat ik nu al amen zou zeggen. Want dat zou misschien toch te kort door de bocht zijn. En dat betekent niet dat er niet heel veel vragen nog zijn, want die zijn er zeker wel, ook bij dit gedeelte. Maar dat de levende Heere ons komt vertellen dat de dood een gepasseerd station is. Wat machtig is dat. En zeker dat hij dat komt vertellen tegen mensen zoals wij, want wij, laten we maar heel eerlijk zijn, wij weten met de dood geen raad. Ja, natuurlijk, er zijn mensen die hebben daar wel hun oplossing voor en die zeggen, het hoort er nou eenmaal bij het leven. En je moet het maar aanvaarden, je kunt er toch niks tegen doen. En er zijn mensen die kiezen voor de dood. Maar ik denk dat we allemaal diep in ons hart er heel veel moeite mee hebben. Dat is niet vreemd, want het hoort er niet bij. God heeft ons niet geschapen om te sterven, maar om te leven met hem. Maar wij zijn allemaal op weg naar de dood. Wij sterven een keer. En wij komen eigenlijk niet verder dan dat straks, ja, we kunnen het zelf niet eens vertellen dan, toch? Dat wij straks moeten zeggen, ik ben levend geweest. Ik heb een tijdje geleefd. Tenminste, nogmaals, dat kun je daar zelf niet navertellen. Maar dat zullen ze dan van je zeggen. Zo lang of zo kort soms. Duurde zijn of haar leven. Voor ons is straks het leven voltooid verleden tijd. En hoe dapper mensen soms ook zeggen dat ze daar geen moeite mee hebben, ik geloof er niks van. En ook als je door genade mag weten van de opstanding en het leven en de hoop van het leven, dan nog hebben we er als mensen moeite genoeg mee. Ook Gods kinderen stappen er niet zo makkelijk overheen, gemeente, zo is het toch? En dat kan je soms aangrijpen. Straks is mijn leven voorbij. Gelukkig, beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Kent u dat? Maar dat is onze kant. Dood geweest? Vanuit onszelf komen wij nooit tot die uitspraak. En je ziet het eigenlijk al, daar waar die ontmoeting plaatsvindt, die zo geweldig spannende ontmoeting daar op het eiland van Patmos, waar Johannes verbannen is, en waar hij die stem hoort achter zich, en hij draait zich om en hij ziet daar een zo hemelse heerlijke gestalte, dat hij het niet aan kan. Dat hij verblind wordt, verbijsterd. Wat ziet hij nou? Daar die levende Heere en Heiland in zijn overwinningsheerlijkheid, in zijn hemelse glans wandelen tussen de 7 kandelaren van de gemeente. En dan staat er, toen ik hem zag, viel ik dood aan zijn voeten. Zo staat het er eigenlijk. Dat licht van de openbaring van Jezus Christus is hem te veel, zoals dat in het Oude Testament ook is. Hè? Wie kan God zien en leven? Dat is het besef van al Gods heiligen. Als God zich openbaart in het Oude Verbond, dan weet je met je leven, met je schamele, menselijke, zondige leven, toch geen raad. Als dood. Aan zijn voeten. Jawel, aan zijn voeten, dat wel. Gelukkig. Daar kom ik straks nog op terug. Maar wel als dood. Hij schrikt zich, met eerbied gesproken, dood van die levende Heere. Maar dat hoeft niet. En dat wil hij ook niet. Die opgestane levensvorst. Want hij legt zijn rechterhand op het hoofd van zijn oude dienaar Johannes. En eigenlijk zegt hij, als ik dood geweest ben, Johannes, dan hoef jij het niet meer te zijn. Dan wil ik dat je leeft. Al lig je dan nog zo dood. Al weet je met je leven geen raad. Daarom wil ik je ontmoeten. Daarom kom ik naar je toe. Daarom roep ik je tot die omkeer naar dat licht. Daarom raak ik je aan. En daarom zeg ik wat ik zeg, wie ik ben. De opgestane levende Heiland. En dat deed de Heere op het eiland Patmos, op het strand. Misschien dat iemand van u of van jullie denkt, stel je voor dat je daarbij geweest was. Hij was er alleen, hij was daar verbannen. De keizer van Rome die vervolgde de gemeente van Christus en die had Johannes weggehaald bij zijn dierbare gemeente. En hem daar is een eentje op het strand gezet. En hij was daar in de geest, zegt hij, op de dag van de Heere, op de opstandingsdag, op die dag die hij zich nog herinneren kon van tientallen jaren eerder. Wat een dag was dat toen de Heere binnenkwam door de gesloten deuren heen. De levende. Ach Heere, wanneer komt dat weer? Waar blijft u nou? Johannes heeft lang geleefd en dat was niet makkelijk voor hem. U weet dat hij daar met Petrus ook nog wel eens een gesprek met Jezus over had. Petrus zei, hoe gaat het nou met Johannes straks? Petrus had te horen gekregen dat hij de marteldood zou moeten sterven. En toen had Jezus gezegd, als ik wil dat hij blijft tot ik kom, wat heb jij daarmee te maken, Petrus? Het gaat om jou. En toen was er een soort traditie ontstaan, dat de gedachte onder de broeders, Johannes werd zo oud, dat Johannes zou eigenlijk de dood niet zien, voordat hij de heerlijkheid van Christus zou zien. En ergens is het nog waar ook. Kijk maar hier, al is het nog niet de dag van de wederkomst. Ergens kun je toch zeggen dat Johannes niet echt gestorven is. Hij valt als dood aan zijn voeten, maar Jezus richt hem op. En hij gebruikt hem nog als een getuige om te laten horen aan die 7 gemeenten. Maar in die 7 gemeenten ook aan de kerk van alle eeuwen, tot de kerk van Kerkwijk van morgen toe. Dat hij de levende is en dat hij hetzelfde doet. Dat wat hij daar op dat strand deed, hier gewoon in dit rustige voorjaarskerkje ook doet. Hij roept ons, hij spreekt en hij legt als het ware zijn rechterhand op ons en hij zegt, jij moet niet dood zijn. Ik ben dood geweest. En daarom wil ik dat jij, dat u, leeft. Want de dood, en dat is de boodschap van vanmorgen, vanuit deze opstandingsverkondiging, de dood is echt verleden tijd. De dood is echt verleden tijd. Voor Gods kinderen, die vanuit die ontmoeting, vanuit dat woord, geraakt daardoor tot in het hart leven, die kunnen eigenlijk hetzelfde vreemde, onmogelijke, dat kan toch niet zeggen, ongelovige mensen. En ze hebben nog gelijk ook, het kan niet, maar het gebeurt wel. Die mogen dat ook zeggen en we gaan het straks zingen aan het eind van de preek. Ik zal niet sterven, maar leven. Als je dat meemaakt, dat mensen die op het sterfbed liggen eigenlijk al weten dat de dood verleden tijd is. Het is niet altijd zo, het is soms een strijd tot de laatste minuut. Maar zelf heb ik het een half jaar terug, precies een half jaar geleden vandaag, meegemaakt dat mijn moeder stierf. En het was een aangrijpend sterfbed van een dag of 10. En eigenlijk had ik het nog nooit echt zo gevraagd. Ja, je vraagt wel vaak. Ik wist hoe haar hart, hoe haar leven was. Een wonder, haar hoop op de Heere. Maar zeg, wat is nou je tekst, mama? En toen zei ze zonder ook maar een minuut te hoeven nadenken, in alle zwakheid, op een hele krachtige manier. Ze kon nauwelijks nog praten. Zei, ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. En toen dacht ik, dat is het. Dat is. Ja, die dood die komt nog. En die kwam ook. En het was aangrijpend. Maar hij was eigenlijk al verleden tijd. Wonderlijk is dat. Hoe kan dat nou? Nou, Jezus zegt tegen Johannes op Patmos. Dat kan omdat ik het ben, de eeuwig levende, die ook de Zoon van God, de Zoon des mensen geworden is. En omdat ik de dood voor mijn rekening genomen heb. Want dood geweest, dat betekent, hij was het wel. Hij is niet, om zo te zeggen, net er langs gescheerd, zo eeuwig, bijna dood. Het leek erop, het was bijna, nee, hij is echt, echt, werkelijk dood geweest. Zo dood als dood maar zijn kan. Ziel en lichaam gescheiden. Nee, hij is niet aan de ontbinding overgegeven, dat niet. De psalmdichter zegt ervan dat hij in het graf was en dat hij daarvoor is bewaard. Maar hij is wel echt gestorven. Werkelijk, de dood. Moest dat dan? Was dat voor hem? Had hij dat verdiend? Nee. Absoluut niet. Maar dat was Gods plan van eeuwigheid. Om mensen die dat wel verdiend hebben, dat zijn wij, om die van de dood te verlossen. Uit de dood te redden. Uit een leven te redden. Wat geen leven meer was. Want ja, wij kunnen over leven en dood natuurlijk op allerlei mogelijke manieren spreken. Je kunt er biologisch over spreken. Zoals al het natuurlijke wat in de schepping het leven gegeven is. Wat adem heeft, waar het hart klopt, waar de hersens werken. Leven en dood, zo kun je erover spreken. En dat hoort er ook bij. Maar de dood in de Bijbel is nog veel meer dan alleen maar de natuurlijke dood. De dood is ook een geestelijke dood. De dood is het gevolg van de zonde. Het loon van de zonde staat er zelfs. En ja, die dood die hoort niet bij het leven. Ja, er zijn heel veel mensen die dat vandaag de dag, ik denk wel eens met de moed der wanhoop zeggen, omdat ze geen uitzicht hebben over dood en graf heen, ook niet willen hebben, ook niet meer zoeken, daarmee gebroken hebben soms, of er ook niet eens meer van weten. En dan moet je toch ook wel een beetje raad weten. Ja, je leeft en je leven gaat voorbij voordat je het weet. Dus ja, je moet wel een soort verhaal erbij hebben dat je jezelf een beetje troost. Dat hoort er nou eenmaal bij. En ja, je moet ook weer plaats maken voor anderen. En als het leven ook weinig zin meer heeft, als het allemaal moeilijk wordt, dan kun je er ook zelf voor kiezen. De zelfgekozen dood. Huiveringwekkend, maar ik begrijp het soms wel. Zonder God en zonder hoop in de wereld weet je ook met je leven toch geen raad. En nogmaals, dat moet je natuurlijk niet tegen die mensen zeggen vanuit een soort hoogmoedige positie. Wij weten het en wij zullen het wel eens even zeggen. Soms kun je ook wel eens naast ze gaan staan of gaan zitten. Of in het ziekenhuis gaan liggen. En dan denk je, dat is toch wat als je zonder God en zonder hoop in deze wereld moet leven. Als we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zegt Paulus zelfs nog ergens in zijn magistrale opstandingshoofdstuk, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Als dit leven nou het enige leven is. Geen toekomst, geen hoop. Geen uitzicht. Als je zo leeft, hè, en als u of als jij zo leeft, dat je nu weet, straks is het voorbij. En dan, ja, meer niet. Ik zal het zelf niet meer na kunnen vertellen dat ik er ben geweest. Mijn leven is straks voltooid verleden tijd. Dat weet ik wel. Dan moet ik me dan maar mee verzoenen. Dat proberen mensen, dat proberen soms ook dichters. Ik ben al eens onder indruk van poëzie. Van misschien wat moeilijke dichters. Maar er is een dichter geweest voor de oorlog. Die heette Hendrik Marsman. Misschien dat de ouderen hem nog wel kennen. Misschien dat jullie op school ook wel eens de lessen literatuur van die dichter gehoord hebben. Dat hoop ik ergens wel, want hij schreef best mooie gedichten. Aangrijpende gedichten ook. En die man, dat was die noemden ze een vitalist. Nou, dat zegt de vitalist. Iemand die dit leven geniet. Niet hebben over hemel en toekomst en zo. Dit leven is het enige wat je hebt. Maar die vitalist was wel zo eerlijk dat af en toe dan kwam die vrees voor de dood. Toch tussen de kieren door naar buiten. En er is een klein gedichtje van hem. Dat volgens mij genoeg zegt. Hij zegt tussen dit ogenblik en het moment van mijn dood ligt misschien een lang leven, ook een groot. De hoop daarop heeft mij allengs begeven. Maar is groot of klein niet om het even voor wie gelooft dat wij pas met de dood gaan leven? Al een heel apart gedicht. Van een vitalist. is groot of klein, niet om het even, voor wie gelooft dat wij pas met de dood gaan leven. Nou is dat natuurlijk ook niet helemaal het beeld van ons geloof, als het goed is. Dat ons leven pas begint bij de dood. Nee, dat begint hier en nu al. Daar waar we de levende ontmoeten, waar hij ons opricht. Waar we het leven en de zaligheid in hem mogen vinden. Maar toch, dat leven. Een andere dichter, J.C. Bloem, dat is een prachtige dichter, maar verschrikkelijk somber. En die heeft een gedicht geschreven en dat heet Zondag. En dat vond ik heel apart. Ik las het vorige week, zondag, de dag van Pasen, de dag van vandaag. De dag om te leven, dit is onze levensdag. En die dichter, die heeft zo'n somber beeld van het leven. Hij zegt, niet te verzoenen is het leven. Ten einde is het wellicht nog het meest te kunnen zeggen, het is even tussen twee stilten luid geweest. Mooi gezegd, maar vreselijk als je zo over je leven denkt. Het is even tussen twee stilten, toen ik er nog niet was en straks ben ik er niet meer, is het luid geweest. Ja, hoe luid? Wanhopig luid. Wat is nou mijn leven? Als het alleen mijn leven is, zonder God, los van God, wij zijn niet. We hebben geen leven. Als het niet in verband is, als het niet verbonden is, als het niet een leven is waar God ons voor geschapen heeft. Wij zijn anders dan de rest van de schepping. Wij hebben een ziel, we hebben een besef gekregen. Dat ons bestaan vanuit het verleden en heden en de toekomst een bestaan is om voor God te leven, om met hem te leven. En waar we dat niet doen, waar we dat niet willen doen, waar we dat kwijt zijn, daar zijn wij dood in zonden en misdaden. Dood. Als het punt achter ons leven. We zijn er als de dood voor. En toch, wat een wonder. Dat er een levende Heer is. Die daarvoor gekomen is. In ons zondige vlees. Niet dat hij een zondaar was. Niet dat hij de dood verdiend heeft. Gans en al niet. Maar hij wilde in dat bestaan komen om te kunnen sterven. En hij is gestorven. En hoe? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik die u nooit verlaten heb. Ik die u lief heb. Als uw kind. De Zoon van God, de eeuwig levende, de Alfa en de Omega, de eerste, de laatste. Die tegelijk ook zo ver en zo diep heeft willen gaan om dat voor zijn rekening te kunnen nemen. Uw dood, jouw dood, mijn dood. En zo voor de rekening te nemen dat hij er een punt achter zet. Ik ben dood geweest. En u weet het toch? Je weet het toch? Dat was niet de dood die hij verdiende, toch? Hij verdient de dood niet. Hij is het leven zelf. Maar hij is dood geweest. En waarom? Omdat wij anders geen raad weten hoe we er ooit uitkomen. Omdat wij anders in de dood voor eeuwig verloren moeten blijven. En als Jezus dan zegt, en hij zegt het tegen Johannes, ik ben dood geweest. Hij zegt het niet alleen maar als een mededeling over zichzelf. Hij zegt het als een opwekkingswoord. Hij laat de stem van de zonen Gods horen die het horen zullen leven. Ik ben dood geweest, Johannes. En daarom raak ik je aan en daarom zeg ik je, sta op. Jij mag niet dood liggen. Jij mag niet dood blijven. Ik wil dat je leeft. Ik leef, zegt Jezus ergens. En u zult leven. Machtig is dat. Dus hij die de dood verleden tijd gemaakt heeft. Hij is de eeuwig levende die dood is geweest. En het tweede is, hij leeft om dat leven aan ons te geven. Hij zegt, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet u wat mij nou zo opvalt? Dat de Heere Jezus het zo verschrikkelijk stellig zegt. Je zou kunnen zeggen, moet dat er nou echt bij? Als Johannes omkijkt en hij ziet die gestalte, dat licht, ja, hij horen en zien vergaan hem. Dan ziet hij het toch al. Ja, en toch zegt Jezus nog met zoveel woorden, en zie, kijk nou toch. Laat je niet verblinden, alleen maar door dat hemelse licht, dat is de heerlijkheid. Maar je weet wie ik ben. En je kunt het haast niet geloven. Je kunt er niet bij. Want je ligt daar als dood aan zijn voeten. Nekros staat er letterlijk in het Grieks. Dood, zo dood als dood maar zijn kan. Maar dat ben ik geweest. Ik ben nekros geweest, zegt Jezus. En nou moet je kijken. Ik leef. Ik ben de levende. En dat zegt hij niet als de zoon van God. Want God is de eeuwig levende. God kan niet sterven. Dat zegt hij als de zoon des mensen. Als de opgestane heerlijke levensvorst. Die zo telkens verschenen is na Pasen. En die nog verschijnen kan als hij dat wil. Die dwars door alle grenzen van wat wij voor mogelijk houden heen breekt. Een andere dimensie als het ware. Ik ben de levende. Tot in alle eeuwigheid. En hij zegt er ook nog een keertje amen bij. Weet u wat dat zo bijzonder maakt? Eigenlijk zouden wij dat amen moeten zeggen. Hè? Amen is toch een soort bevestigingswoord. Als hij iets zegt, dan moeten wij, wat zeggen wij dan? Heere, u bent het. U bent het. Echt, waar, zeker. Amen. Maar Johannes is er te verbijsterd voor. Hij kan het en hij kan... Ik weet niet wat hij zeggen moet. Jezus zegt, zal ik dan maar amen zeggen? Het is echt waar. Ongelooflijk, maar waar. Ik ben de levende tot in alle eeuwigheid. En gemeente, dat als Jezus dat zo doet, hier de opgestane levensvorst. En hij doet dat voor Johannes, maar hij ook voor die zeven gemeenten die openbaring mogen krijgen. En voor de kerk van alle eeuwen. En voor al die mensen die met hun dood, met hun leven, met hun dood geen raad weten. Maar die leren luisteren naar hem en opzien naar hem. Zie, ik ben. Als Jezus dat zegt, gemeente, hoe hoort u dat? Bij Johannes in zijn evangelie. Kom je dat nog wel eens vaak tegen, dat de Heer Jezus zegt, ik ben. Maar dat is niet zomaar een informatie, zo van, dan weet u wie ik ben. Nee, dat is een mededeling. In de letterlijke zin. En dan bedoel ik dat woordje mededelen. Moet je eens over nadenken. Je deelt iets mee. Je hebt iets en dat geef je ook aan een ander. En overal waar de Heere zegt, ik ben, daar moet u het zo horen, dat de Heere Jezus zegt, dat wil ik voor u zijn. Zo wil ik in u en jouw leven gekend zijn. Dus daar zit geen afstand in. Zo van, dan weet u wie ik ben, maar verder zoek u het maar uit. Als er ergens een ongeluk gebeurd is langs de weg en er stoppen allerlei auto's en er komt uit een van die auto's een man en die zegt, ik ben de dokter. Dan zeggen de mensen dit, nou fijn, dan weten we dat u dokter bent. Nee, dan gaan ze aan de kant, want die dokter die gaat die gewonden helpen. En zo zegt Jezus, ik ben de levende tot in alle eeuwigheid. Dat is niet in informatie over zichzelf geven. Dat is zichzelf geven aan Johannes. Aan die mensen die daar als dood liggen en die geen raad weten. Hoe moet ik nou leven? Een mededeling. Ik ben die ik ben. Het is de openbaring van de God van het verbond. Van die heerlijke naam die al aan Mozes is gegeven. Van de zoon die tegen zijn vader gezegd heeft, vader, ik wil dat ze u kennen. de enige waarachtige God. Dat ze het leven hebben, net als wij dat in ons hebben. Dat leven dat de dood achter de rug heeft. Dat ze het ook kunnen zeggen, al is het misschien met een huiverende verbazing. Mag ik het zeggen? Ja, ik ben dood geweest. De dood is eigenlijk ook voor mij al verleden tijd. Het is wat Gods kinderen mogen dat weten. Ja, niet dat ze het altijd zo zekertjes voelen. Ik zei het al eerder. Ook Gods kinderen wordt de strijd soms niet bespaard. En de benauwdheid kan soms zo groot en hoog zijn. Maar ergens in het geloof, in het amen van Christus. Als ik soms geen amen meer kan zeggen. In zijn amen ligt de vastigheid. Dat de dood die mij aangrijst, waar ik soms zo bang voor ben, is verleden tijd. Er komt die grote zwarte wolk over mij heen. En ik weet er geen raad mee. Maar daartussenin hoor ik die stem. Ik ben de levende in alle eeuwigheid. En als ik leef, dan bent u dat ook als u van mij bent. Daar gaat het natuurlijk wel om. Los van hem. Los van hem moet je je eigen strijd strijden met de dood en die verlies je altijd. Maar wie in het geloof op Jezus zit, die hoeft niet meer bang te zijn voor dood en hel. Hij wil dat vanmorgen tegen u en jou en mij zeggen. Niet omdat wij, om zo te zeggen, al lang wisten dat de dood voorbij was. Nee, omdat we er soms zo doodsbang voor zijn. Als dood, als de dood, nekros, als Johannes daar. Wat een wonder dat Jezus dan zegt, kijk nou eens naar mij. Ik ben dood geweest. En dacht je dan dat ik jou, als ik je gekocht en betaald heb met mijn bloed, als de Vader jou aan mij gegeven heeft, dat ik jou ooit nog in die dood zal laten? Kom nou. Want ik zal nog eens wat vertellen, zegt de opgestaande levensvorst. En daar eindigen we vanmorgen mee. Ik heb de sleutels van de dood en de hel. Zo stond het er. Er staat hier in die herziene vertaling het een beetje vreemd. De dood en de dood zelf. Dat is omdat er twee woorden staan. Thanatos, dood. Dat is de macht van de dood die je in de greep krijgt, zodat je nekros, lijk, dood wordt. En er staat Hades. Er staat niet de hel in de zin, zoals de Bijbel ook van de hel kan spreken, als de eeuwige straf van Godverlatenheid, waar een mens om gevraagd heeft. En ook uiteindelijk krijgt als hij dat zo graag wil. Vreselijk. Dat vuur dat niet uitgeblust wordt en zo, waar Jezus het over heeft. De Gehenna, de vuilverbrandplaats, vlak bij Jeruzalem, was het beeld daarvan. Dat woord staat er niet. Wel de Hades, dat is ja, meer een Grieks woord. De plaats waar de zielen zijn, nadat ze van het lichaam gescheiden zijn, in een soort mistige duisternis, zonder hoop en zonder toekomst. Hoe moet je het noemen? Het dodenrijk. Het rijk van de dood. Het graf. Al die beelden van de dood. Als een soort donkere gevangenis waar je nooit meer uitkomt. Huiveringwekkend. Maar dan zegt Jezus, daar heb ik de sleutel van. Ik heb de sleutel. Dat heb je toch gezien? Ik heb dat graf. Die kamer van de dood en de dood zelf heb ik opengemaakt. Ik ben eruit gekomen. En als ik de sleutel heb, kan ik altijd en overal die duistere kamer, die donkere kamer openmaken. Ik laat niemand in de gevangenis zitten die de vrijheid die ik verdiend heb nodig heeft. en die niet weet hoe die eruit komt. Die met Psalm 116 soms zo benauwd kan zijn. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Ik wist niet hoe ik eruit moest komen. En soms dan kan dat. En dan weet je niet hoe je eruit moet komen. En dan weet je wel wat het evangelie zegt. En dan hoor je die machtige paaswoorden. En je zit nog zo vast. Opgesloten in jezelf. In je ongeloof soms. In je wanhoop. In je dodigheid. En dan ga je naar huis en dan zeg je, nou heb ik gehoord dat een dominee zegt dat de dood verleden tijd is. Maar ik zit nog achter slot en grendels. Herkent u dat? Wilt u dan niet vergeten dat diezelfde Jezus die opgestaan is en die vanmorgen ons hier ontmoeten wilde, zegt, zal ik de deur dan open doen? Ik heb de sleutels. Je moet niet zelf proberen om ze nog te zoeken. Je vindt ze toch niet. Ik heb de sleutels van de dood en van de hel. En als je niet weet hoe je eruit moet komen, je zegt het tegen mij, dan laat ik de poorten open gaan. Dan laat ik de deuren, als het ware, zomaar open gaan zoals Petrus dat had toen hij in de gevangenis zat, weet u wel. Hij heeft de sleutels. En als ik gevangen zit en ik zeg dat eerlijk tegen hem, Heere, bevrijd mijn ziel, dan doet hij dat. Dacht u dat hij dat niet deed? Hij heeft toch amen gezegd? Ja, als je zegt, ik moet mezelf bevrijden, of ik zit helemaal niet gevangen, ja, dan houdt het op. Maar iedereen die geen raad weet met de dood, wat voor doodsangst en nood er ook is, die mag het weten. De dood kan niemand gevangen houden. Die van Jezus is. En de dood, hoe gruwelijk ook en hoe dreigend en hoe bangmakend ook, dat doet die dood juist omdat hij het eigenlijk al verloren heeft van onze Here en Heiland. En daarom als wij als dood, als de dood zijn, maar we vallen neer aan zijn voeten, er is geen betere plaats. En eigenlijk is dat ook hier aan zijn voeten, Here. Aan uw voeten. Dan legt hij zijn hand op ons. En dan zegt hij, ook vanmorgen, kijk nou toch, waar jij zo bang voor bent, waar je nog zo mee topt, heb ik al opgelost. En als er nog meer opgelost moet worden in je hart en leven, zal ik het doen. Want ik ben dood geweest. En ik leef. En ik doe open. En niemand doet ooit meer op slot. Zo waar als het is. Al durf ik het niet te zeggen. Hij zegt het. En dan zeg ik het ook. Amen. Thank you. Gemeente, laten we nu samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat gij ons meegenomen hebt naar dat eiland Patmos. Dat we niet alleen maar toeschouwers hoefden te zijn van die wonderlijke ontmoeting, maar als u met uw Heilige Geest ons meeneemt, dan zijn wij er ook bij. Wij zijn Johannes niet, maar in Johannes, als de getuigen van uw kerk, zijn wij toch ook, als het ware, besloten. Het gaat om heel die kerk waar Johannes een apostel van was en waar die 7 kandelaren die vertegenwoordigend zijn voor de kerken, talloos vele in deze wereld ontelbare gemeenten en kerken waar gij rondwandelt in het midden van de kandelaren om uw woord op de opstandingsdag, op de dag des Heren, als een kracht Gods tot zaligheid te geven. En dat wilde u ook vanmorgen hier in de kerk van Kerkwijk. En dan mogen we alles vergeten wat wij denken en zeggen, maar als dit meegaat, Heren, dat u het gezegd hebt: ik ben dood geweest, verleden tijd. En dat ben ik geweest voor u. Dan zijn wij mensen die er geweest zijn. Wij kunnen onszelf nooit bevrijden. Dan zijn wij door u gezocht en gevonden. Dan heeft u ons aangesproken en ook aangeraakt. En dan mogen we in dat amen van u instemmend zeggen: Heere, als u het zegt, dan is het zo. En dan kan de dood en de hel en het graf, ze zijn er nog en ze maken ons soms nog zo bang, toch niet scheiden van de liefde Gods die er in u is. Geef ons dat zegenlied van Paulus ook ons deel mag zijn. En als we dan nog jong zijn of oud zijn, of wat fase van ons leven we ook kennen, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. En als we van u zijn, die leeft tot in eeuwigheid, dan is de dood, ongelooflijk maar waar, gepasseerd station. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Dat gaat er mee. En laten we er ook uit leven. Laten we er ook van getuigen. Ook door de manier waarop we leven. En ook voor mensen die met hun leven geen raad weten, die er straks alleen maar geweest zijn. Wat het betekent. Dat het grootste probleem van ons leven is opgelost. Dat we door u, de grote sleutelbeheerder, worden verlost. Uit onze nood en dood. Uit onze duisternis tot uw wonderbaar licht. Dank u voor de dag des Heren, voor de verkondiging, voor de gemeente, voor alles wat u ons laat horen en zien. Heren, wees het verder van deze dag met ons. Zegen ons in de rust van de zondag. Breng ons ook andermaal nog weer als gemeente samen. Wees met heel uw kerk, wees met de gemeente hier en in ons land en wereldwijd. Breid uw koninkrijk nog uit door werk van zending en evangelisatie, christelijke dienstbaarheid. Wees bijzonder met de vervolgde broeders en zusters, waar ze ook zijn in de wereld. Geef ze moed en kracht om van u te getuigen. En laat hun getuigenis ook overwinnend zijn. Het bloed der martelaren, het zaad der kerk. Heren, wij bidden u ook voor overheden, allen over ons gesteld, of u ze wijsheid en inzicht wil geven om ons recht te regeren. Wil zij met onze koning en zijn huis, zegent u ze, stelt u ze tot een zegen. Wij komen ook met onze persoonlijke noden en zorgen en vragen naar u toe. Ons verdriet, onze rouw, onze ziekte, onze zorg, de gebrokenheid van ons leven, de wanhoop soms. O God, wat moeten we? Geef dat wij van u mogen horen en ook ervaren dat u die God bent die in de benauwdheid, niet als die voorbij is, of als we er nooit last van hebben, maar in de benauwdheid, belooft bij ons te zijn. Zodat wij er ook uitkomen op uw tijd en wijze. Wij bidden u voor ouderen, gehandicapten, die niet naar de kerk kunnen gaan, maar wel meeluisteren en met ons verbonden zijn. Wij bidden u voor zieken die we niet noemen, maar ook die we met name mogen noemen. Denk aan de heer Van Tuil, die de afgelopen week behandeld moest worden, die weer thuis mocht komen. Dankbaarheid als u ook weer in zwakheid kracht geeft en doorgeholpen hebt. Wij vragen ook om troost in rouw en verdriet. We denken aan het gezin Verheij, Wolfers. Hun moeder is overleden, wordt deze week begraven. U weet wat dat voor verdriet ook betekent. De dood is er nog. Aangrijpend soms. Het maakt zoveel los en het scheurt zoveel stuk. En toch, als we dat vanuit dit woord mogen horen, dan is er toch in leven en in sterven. Zelfs bij het graf een stem die zegt, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al was die ook gestorven. Geef dat er die troost mag zijn deze week voor die familie. Voor vader ook, die nu verder alleen moet. Omringd door die hem lief zijn. Heren, troost u dan ook elk hart dat schrijend tot u vlucht. Hoor ons gebed. Wij bidden u dit alles en u weet nog beter wat we nodig hebben dan wij kunnen verwoorden. In uw heerlijk en heilige naam. De naam van u, onze Heere, Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen onze slotpsalm, psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68 vers 10. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.